Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg. Vandaag praat ik met Albert Jellema van ProBeleggen en Steve Akerboom van de AFM over allerlei gebeurtenissen op de Nederlandse beurs. Veel jaarcijfers komen langs. En we kijken ook even naar het inflatiecijfer wat deze week uit Amerika kwam. Wil je deze podcast bekijken met beeld erbij? Dan kan dat. Dan moet je even naar YouTube gaan en zoeken op deaandeelhouder.nl. Dan vind je ons vanzelf. Vergeet ook niet even te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan krijgen we zelf onze laatste video's in je tijdslijn. Aanstaande woensdagavond houden Albert en ik weer ons drie maandelijkse aandelenelftal webinar. En dan gaan we een aantal van de aandelen die in ons elftal staan vervangen. Kom rustig kijken, kost niks. De link staat op YouTube of op onze website. En het is van 8 tot 9 uur. Dan, bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. En wil je lid worden van de aandeelhouder, dan kan dat. Je krijgt dan elke zaterdag ons online magazine in je mailbox. En natuurlijk gaan we door de week, als het nieuws is, of cijfers van belangrijke bedrijven, dan komen we daarmee langs en krijg je dat ook in je mail. Kost €177 per jaar. En nu hebben we een aanbieding waarbij je €50 korting krijgt. Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 16 februari alweer. Beurs mooi gestegen deze week. We staan net rond de 77. Al even wat hoger, maar het zakt weer wat terug. Gaan we over praten zo. Veel te doen. Veel jaarcijfers deze week. CPI-cijfer van de afgelopen week kwam langs. Gaan we het zo over hebben. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Samen met vaste sidekick Albert Jellema. Albert, welkom. Leuk dat je er weer bent, jongen.
Ja, dankjewel.
Ziet er goed uit.
Ja, jij ook. Scherp.
Dankjewel. Ja, dat is goed dat je dat ook zegt. En we hebben een speciale gast vandaag. En dat is niemand minder dan Steve Akerboom. Steve, welkom van de AFM.
Ja.
Ja, heel leuk dat je hier bent voor de AFM, denk ik. Nieuw in de podcast. Maar goed dat jullie ook van je laten horen. Want AFM is natuurlijk een belangrijke speler op de beurs ook.
Ja, absoluut. En bedankt ook voor de uitnodiging. En ik denk dat de AFM en de kleine belegger heel veel met elkaar hebben. Wij zijn op aarde om beurzen transparant integer te houden. Mm-hmm. En te zorgen ook dat informatieasymmetrie zo min mogelijk ontstaat en bestaat. En als die bestaat, dan proberen we die aan te pakken. Dus, maar daar komen we later denk ik ook nog wel op. We doen tal van dingen die denk ik heel interessant zijn voor uw luisteraars ook om te horen.
Mooi zo. Nou, we hebben heel veel onderwerpen. Ik heb een aantal vragen hier staan die we jou gaan stellen. We gaan ook praten over aandelen. Ik begrijp dat je in de rol van AFM niet al te specifiek kunt zeggen of Aalt wel of niet te kopen is. Maar daarvoor hebben we Albert natuurlijk. Ja. En ik roep zelf ook wel eens wat. Daar gaan we zo mee beginnen. Laten we beginnen, Albert, met het CPI-cijfer van deze week. Inflatiecijfer kijkt men naar uit, hè, elke maand.
Nou, eigenlijk is het spel een beetje voorbij. Hè? Want er gebeurt eigenlijk niks meer. Hè? We hadden eerst dat de CPI-cijfers, als ze een beetje afweken, dan zagen we in één keer 2-3% beweging op de beurs. Ja. En nu waren eigenlijk, dat is wel, hoe moet je het zeggen? De CPI-cijfers waren iets hoger dan verwacht.
Ja, het viel tegen dus. Hè?
Het viel tegen. Alleen de beurs reageerde gewoon niet. Dus de trend is nog steeds per saldo dalend. Men heeft toch veel hoop op die centrale banken. Dat die uiteindelijk nog wel renteverhogingen doen. Maar dat we het ergste hebben gehad. En men kijkt alweer vooruit. Zo optimistisch als mensen zijn op de financiële markten. Dat er misschien wel aan het eind van het jaar weer een keer een verlaging gaat zijn. Of in ieder geval in 2024. Ja. Dus de spanning van het CPI op dit moment is er een beetje af.
Ja, we wennen eraan. En we wennen er misschien ook wel aan dat de inflatie gewoon niet meer omlaag. Tenminste niet zo fors meer omlaag gaat. Dan uiteindelijk moeten wennen dat alles duurder wordt.
Ja, jaar op jaar, uiteindelijk wordt het natuurlijk vanzelf een keer minder als het gelijk blijft.
Ja.
Steve, hoe gaat het bij jullie als zo'n cijfer uitkomt? Hè? Bij mij vroeg op de beurs was het om 2:30 iedereen achter de knoppen wat er gebeurt. Hebben jullie ook dat jullie dan bijvoorbeeld de markt extra in de gaten houden wat er gebeurt? Of hoe gaat dat?
Ja, dus je kunt het eigenlijk bij ons zo zien dat de beursdag begint 7:30 met een aantal collega's vanuit het team. Hè? 15 man heb ik in het team, Market Surveillance. Daar ben ik manager van. En een aantal die zijn vroeg op kantoor om de beursagenda door te kijken. Te kijken welke fondsen met cijfers komen. Te kijken wat de persberichten zijn en of die een beetje goed eruit zien. Hè. De laatste tijd zien die er goed uit, vind ik. Ja. Heel helder. Maar ook gedurende de dag kijken wij naar wat er gebeurt op social media. Wat er gebeurt qua geruchten, prijsvorming. Daar hebben we ook alerting op staan. En zo'n cijfer is natuurlijk ook interessant als je aanwezig bent om te kijken wat er gebeurt. Alleen is het niet zo dat macro-cijfers voor ons het allerbelangrijkste zijn. Het is meer, je zit daar en je kijkt wat er gebeurt. Ja. Het zijn meer dan eventuele tweede-orde effecten of bedrijven die ineens extreem omhoog of omlaag gaan. Al dan niet gekoppeld aan een gerucht. Dat zijn echt de dingen waar wij real-time naar kijken.
Okay. Doen jullie dan ook als ochtends een aantal mensen uit jouw team dan die bekijken die persberichten?
Ja.
En als er dan bijvoorbeeld een een extreme waarschuwing in staat of zo. Of dat, het, dat ze zeggen, nou, het gaat toch wel veel slechter dan verwacht of zo. Wat gebeurt er dan bij jullie verder? Of hoe wordt dat dan bekeken, zoiets?
Ja, nee, dat is een goede vraag. Wij kijken vooral, is het persbericht helder? Staat erin wat erin moet staan? Is het begrijpelijk? En of is het cryptisch? En als het cryptisch is, dat zijn momenten dat we met elkaar bespreken van, is het helder? En dan kan het zijn dat we of voor beurs of net na beurs na de opening met zo'n uitgevende instelling gaan bellen en zeggen van, je schetst hier een bepaald beeld, maar je ziet ook alweer wat geruchten dat een bepaald belangrijk onderdeel er niet in staat. Ja. Hoe zit dat? En als zo'n onderneming uiteindelijk toegeeft van, het klopt, dat hadden we beter kunnen doen, dan vragen wij zo'n onderneming om opnieuw een persbericht te maken. Omdat wij vinden dat voor alle beleggers, ook de kleine belegger, al het nieuws gewoon symmetrisch in de markt aanwezig moet zijn.
Ja. Dus wat je wel eens gek toch van al die termen die er zijn. Want je hebt dan natuurlijk EBITDA.
Ja.
Alleen dan doen we weer de aangepaste van de aangepaste van de aangepaste EBITDA. En die is dan in lijn met de consensus, bij wijze van spreken. Dat is iets waar, laat ik zo zeggen, waar wij ons denk ik al als belegger, dat wij er naar kijken, denk ik, maar er zit altijd, weet ik hoeveel, tussen. Dus wat is er nou eigenlijk?
Ja. Nee, dat snap ik. En wij zitten ook af en toe wel eens te puzzelen van, wat is het nou, EBITDA of nog een andere term. EBITDA, het is wel zo dat mijn team echt gewoon kijkt van, is het transparant? En we hebben ook andere teams binnen de AFM, ook die kijken naar jaarrekeningen. Ja. Die kijken wat dieper naar, is dit nou helder weergegeven?
Okay.
Dus dat is meer achteraf en in een grote kader.
Ja. Laten we eens kijken, Steve, naar jullie rol in het geheel. Hè? De rol van de AFM op de beurs. Je zei in het vorige gesprek, we zijn een soort scheidsrechter.
Ja.
Kun je daar uitleggen hoe je dat precies ziet?
Nou, je hebt de wedstrijd die is gaande. Hè? En na de Brexit is het zo dat eigenlijk alle belangrijke of heel veel belangrijke platformen naar Nederland zijn gekomen. En dat zijn zowel obligatieplatformen als aandelenplatformen. Hè? Dus naast Euronext zit hier ook CBOE, Turquoise. Ja. Dat zijn ook grote wereldwijde platformen. Je hebt aan de obligatiemarktkant heb je Bloomberg Market Access, CME. Je hebt aan de commodities grondstoffenkant heb je ICE Index.
Ja.
Dat zijn allemaal eigenlijk speelvelden, kan je het noemen, hè? Van een voetbalveld. En het spel moet gaan lopen. En technisch moet het lopen, hè? Dus markten moeten robuust zijn. Maar wij kijken ook naar markten of ze een beetje, niet een beetje, of ze integer zijn. Ja. En of ze transparant zijn. Dus, en die integriteit, daar komt die rol van de scheidsrechter. Daar kijken wij eigenlijk naar alles wat er op zo'n beurs gebeurt. En dat doen we met een team van 15, waaronder ook 5 data-analisten en experts die of uit de markt komen. Ja. Sommigen hebben nog op de vloer ook gestaan. En die kijken eigenlijk naar die markten. Maar je kunt je voorstellen dat het ondoenlijk is om dat met het blote oog te doen. Dus die worden gevoed eigenlijk vanuit onze data-analisten, die algoritmes maken, die op de data staan. De AFM kun je zien als een grote fabriek waar allemaal data binnenkomt van die beurzen. Daar maken wij algoritmes op. En eigenlijk geven die een soort VAR-momenten.
Die ga je kijken.
Ja.
Want stel bijvoorbeeld er gebeurt wat. Laten we zeggen, er is wel eens wat over pump en dump. En je krijgt daar een melding van.
Ja.
En je ziet dat een koers opeens omhoog gaat en dan weer omlaag. Hoe gaat dat dan bij jullie? Hoe loopt zo'n proces?
Ja. Dus allereerst in het algoritme wordt dan geprogrammeerd wat wij pump en dump vinden of wat wij graag willen zien. Die algoritmes kunnen heel generiek zijn. Dat je zegt, geef alles wat een beetje een outlier is, geef me dat. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat je een specifiek patroon pakt. En als dat patroon eigenlijk gerealiseerd wordt in de data, dan geeft zo'n algoritme een alert. Gewoon een pop-up eigenlijk.
Okay.
Net als een VAR.
Ja.
En die zegt eigenlijk, kom hier eens kijken. En dan hebben wij ook een systeem wat dat visualiseert. Ook net als een VAR. En dan gaat een van de experts die gaat kijken en die gaat gewoon ook met de replayer kijken. Wat is er op moment X gebeurd, moment X plus 1. En die gaat kijken, op dat moment legde diegene allemaal kooporders in.
Mm-hmm.
Daarna gingen anderen volgen en ook ging de prijs omhoog. En toen trok die ineens al zijn kooporders weg en ging die verkopen.
Ja.
Nou, dat vinden wij een patroon wat wel een beetje misleidend is.
Mm-hmm.
En is het vaak zo dat diegene iemand anders erbij roept en zegt van, zie jij dit ook? Als beide zeggen, dit is mogelijke marktmanipulatie, dan gaat het eigenlijk met een strikker omheen naar onze onderzoeksafdeling.
Ja.
Die kijkt er met een onderzoeksblik naar en die kan dan een onderzoek starten. En dat kan leiden tot een boete, dat kan leiden tot een enorm informerende aanpak.
Ja.
Ik wil wel zeggen, ook voor de luisteraars, dat net als ook in het voetbal, als je een goede scheidsrechter bent, dan loopt het spel eigenlijk zoals het loopt, zonder gele kaarten, zonder rode kaarten. En dat is ook wat de AFM doet. Dus wij 95% van al onze activiteiten is eigenlijk niet zichtbaar, komt niet in de krant. Maar die bestaat uit belletjes naar overtreders.
Je grijpt ook meteen in, zeg maar. Als je bijvoorbeeld in het geval wat ik net schetste, je ziet dat daar een beleggetje uit, weet ik veel waar, loopt te klooien. Ja. Die bel je dan gewoon op?
Dat kan. Dus vaak zit er een broker tussen. Dan gaan wij naar de broker toe. Zeggen we tegen de broker, hey, we zijn wat op het spoor. Kunt u onze gegevens geven? Nou, dat krijgen we vaak vrij snel. En dan kan het zijn dat je nog op dezelfde dag diegene kan bellen. En gewoon ook open het gesprek aan kan gaan. Hè? Ja. Zeker met een particulier gaan we eerst vragen, weet u wat u doet? Hè? Weet u wat u aan het doen bent? En weet u dat het niet mag? En op het moment dat zo'n particulier zich rotschrikt en zegt, joh, ik was hier niet van bewust. Nee. Kan het ook, hè?
Die zal niet zeggen, nee, dat weet ik wel.
Nee, jij noemde al Bas Nijhuis. Dan kan het ook gewoon zonder gele kaart afgedaan worden. Maar dan wil ik het doen.
Ja, maar die kan af en toe wel eens wat strenger zijn, vind ik.
Ja, nee, maar dat
dan moet je eerst iemand zijn kop eraf trappen. Voor
dat is waar. Maar wat hij wel goed doet, is dat hij het spel laat doorlopen. Ja. En dat is eigenlijk ook wat je wil. Ja. Maar wij letten wel op of diegene het, als diegene gebeld is en het gedrag is gestopt. Ja. En die zien we daarna nog een keer terugkomen, dan worden we wat strenger. Dan worden we een ander type scheidsrechter.
Ja. Ja. Eigenlijk is het algoritme is dus de VAR.
Ja.
Dan komt er eigenlijk de scheidsrechter, die twee scheidsrechters, als het daar de eerste scheidsrechter 1 beoordeelt, die zegt, hey, scheidsrechter 2 komt er ook bij. Ja. En dan gaat het eigenlijk, wat je zei, met de strikker om naar de onderzoeksafdeling, die het dan echt bij de broker gaat checken en die het gaat uitzoeken, bij wijze van spreken.
Ja, dat bij de broker checken kan ook nog steeds mijn afdeling doen.
Okay.
Maar als wij dat helemaal hebben uitgecheckt en we zeggen, dit kan een onderzoekscasus zijn, dan gaat het naar de onderzoekafdeling. Ja,
maar dat zijn dus andere mensen dan de mensen die het constateren? Dan zeg maar
dat zijn de andere mensen. En dat zijn mensen die ook echt een onderzoeksachtergrond hebben. Goed kunnen schrijven. Ook juridisch onderlegd zijn. Dus wat die eigenlijk moeten doen namelijk, is het zo opschrijven dat ze een rechter kunnen overtuigen. Dat de rechter het snapt en dat de rechter een boete kan uitdelen.
Ja. Er is een bepaalde boetes of hebben jullie daar standaard?
Wij hebben ook een boetefunctionaris. Er zijn ook normeringen voor. Maar we hebben ook intern een boetefunctionaris. Dus die moet je eerst overtuigen. Die kan een beetje kijken van wat voor type overtreding is het? Wie heeft het gedaan? Wat is de draagkracht ook van een individu? Je kan je voorstellen dat een kleine particulier, dat je die een lagere boete geeft dan als het een consortium is of een grote belegger of een instituut.
Ja. Of een niet-professional.
Ja, absoluut. Ja. En die geeft dan een advies over de boetehoogte. En dat gaat naar de rechter. En dan kan de rechter zelf beoordelen, vind ik dit terecht? Ga ik met de AFM mee? En dan is de vraag, ga ik met de AFM mee op de overtredingen en ben ik het daarmee eens? En die rechter gaat ook kijken, vind ik de boete hoog genoeg? Moet die lager?
Ik heb echt oprecht geen idee. Hè? Want hoe vaak geeft zo'n algoritme in een week een signaal? En hoe vaak zegt de scheidsrechter in een week of in een maand van, hey, dit is echt inderdaad iets wat we nader moeten. Hebben we het over een paar keer per maand of hebben we het over tiental? Ik heb echt oprecht geen idee.
Dat is een goede vraag en eigenlijk ligt dat aan hoe je algoritmes afstelt. Dus als ik wil, kan ik 100 signalen per dag krijgen. Ja, maar daar zit ik niet op te wachten. Nee. Want dat zijn waarschijnlijk 95 signalen waar niks aan de hand is. Dus die algoritmes worden zo afgesteld dat wij alleen signalen krijgen waar wij van denken van dit kan wat zijn. Ja, en dan moet je denken aan laten we zeggen tientallen signalen per dag. Okay. Maar van die signalen is het toch ook een groot deel waarvan we zeggen dit is niks.
Okay. Nee.
En wij publiceren ook vaak wel onze cijfers en meldingen. Hè, want dit zijn eigenlijk interne meldingen. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk ook heel veel VARs die buiten de AFM zitten. Dat zijn namelijk ook particulieren, maar ook brokers en ook beurzen. Die hebben de plicht om bij ons te melden als ze manipulatie zien of als ze handel met voorwetenschap zien.
Okay.
Dus ook daar krijgen wij, dat komt direct bij de onderzoeksafdeling binnen, krijgen wij signalen. En op het moment dat die interessant zijn, worden die ook eerst door mijn mensen bekeken als het manipulatie betreft. Die kunnen ook door. Hè? Dus dan heb je een samenstel van signalen en daar krijg je er ongeveer 600 van per jaar. Meeste aandelen...
600 meldingen van zeg maar, meldingen, particulieren per jaar?
Nee, niet van particulieren. Dus dat is meer van professionele partijen.
Ja.
1 à 2 per dag valt dan mee.
Ja, over dat ze toch iets hebben geconstateerd wat of handel met voorwetenschap is of wat marktmanipulatie is.
Ja.
En dat komt allemaal in de mix. En dan gaan we selecteren en vervolgens gaan we kijken wat is echt groot en waar zetten we onderzoekskracht op.
Ja.
Wat laten we lopen? Ja, dat kan zijn dat het klein is of dat je zegt van joh, we houden het in de gaten. Als het nog een keer gebeurt, pak het wel aan. En wat doen we op een andere manier?
Ik kan me voorstellen dat bij heel veel hele illiquide aandelen,
ja.
Kleine aandeeltjes, dat je natuurlijk heel snel een signaal krijgt. Ja, omdat precies. Natuurlijk, ik noem maar wat, je hebt op de Nederlandse beurs ook dingen, er wordt bijna niet in gehandeld.
Ja.
Dan is natuurlijk als iemand een keer een laat uitneemt, dan denk je, boef, oh, wat gebeurt hier? Maar dat zijn dan allemaal, zeg maar, foute vartbeslissingen eigenlijk.
Precies, en die willen we zo min mogelijk hebben. Hè. Dus dat zei ik, van we zijn inmiddels al een aantal jaar zo datagedreven bezig. Dus dat soort alerts, die hebben we er ook wel uitgehaald.
Ja.
Of die komen en dan heb je eigenlijk een algoritme die gelijk ook checkt van, dit is niks. Hè. Dus die algoritmes verfijn je ook. Want wij willen eigenlijk onze tijd besteden aan dingen die mogelijk wat zijn.
Is logisch. Wat gebeurt er als een particulier, want dat zei Alpen net, dat zien wij ook wel eens, hè, dat op social media mensen iets zien op de beurs wat hun vaak niet bevalt. Of wat ze opvallend of verdacht vinden. En dan sturen ze een tweetje uit met AFM erin. Dat zien jullie. En hoe gaat dat dan precies in zijn werk als mensen zoiets hebben gepost, zeg maar?
Ja. Als je echt wil dat we als AFM naar gaan kijken, dan zou ik aanbevelen om het echt bij ons te melden. Dan kan je gewoon info@afm.nl, kan je een mailtje sturen.
Mail.
Of je kan even op de website kijken. Daar staat ook dit mailadres, maar heb je ook een formulier om gewoon echt te melden. Op Twitter, daar kijken wij deels zelf naar, maar we hebben ook een hele goede communicatieafdeling. Die houdt alles in de gaten, zeker als er @AFM in staat. Die kan dus ook die signalen aan ons doorgeven.
Okay.
Dus er zijn meerdere wegen, maar de koninklijke weg is, meld het. Je kan ook bellen naar de AFM.
Ja.
En meld daar wat je hebt gezien en waarom je dat onjuist vindt. En dan nemen we dat mee, dan gaan we naar kijken.
Krijgen mensen daar een follow-up van? Of hoe gaat het?
Vaak niet, helaas. Dus wat wij en onze woordvoerder krijgt er ook vaak vragen over van wat is er mee gebeurd? Op een gegeven moment kunnen en willen wij ook gewoon weinig zeggen. Want op het moment dat het bijvoorbeeld in de onderzoeksfase is beland, dan is alles wat je zegt, kan het onderzoek verstoren.
Ja.
Dus, maar beleggers die bij ons melden, die kunnen vanuit gaan dat we er serieus naar kijken. En dat wij ook soms veel meldingen over een fonds gewoon groeperen. En daar dan een casus van maken.
Okay. Prima. Nou goed, hartstikke goed. We praten zo met je verder. We gaan eerst een rondje aandelen doen, Albert. Want ook aandelen jongens natuurlijk. Heel veel cijfers deze week. Laten we er een aantal bij langs lopen. Allemaal kort. Ahold.
Ja.
We hebben Ahold in oktober, november weer in ons elftal. Op mijn idee, volgens mij was dat. Klopt dat? Weet je nog?
Ja, het is een beetje onze defensieve middenvelder. En die we er af en toe in hebben en af en toe eruit halen als we weer een doelpuntje moeten maken. Alleen dit keer dachten we doen hem als defensieve middenvelder. Zetten
is
we hem er weer in.
Toornstra is het, hè? Want hij is iemand die altijd levert.
Ja, je komt weer met zo'n oud Feyenoord eruit zetten natuurlijk. Als gebruikelijk, als voorbeeld.
Ben je ook voor Feyenoord 7? Jij komt uit die buurt, toch?
Ik ben niet voor Feyenoord. Ik ben voor RKC Waalwijk.
En RKC.
Dat is denk ik een van de best presterende clubs de laatste jaren. Ook als je kijkt naar het budget.
gecorrigeerd zelfs op 1, denk ik.
Ik denk budget gecorrigeerd op 1.
De fietsenstalling staat hier nog niet. De
fietsenstalling is inmiddels heel mooi geworden.
De fietsenstalling.
Toen noemen we dat. En stadion met al de fietsenstalling.
En ik kan iedereen ook aanraden om dit weekend te kijken. Volgens mij zelfs vrijdagavond. Omdat ze in een carnavalsshirt gaan spelen.
Oké. Okay. Dat doen ze altijd al.
Met carnaval spelen ze in een specifiek carnavalshirt. Okay. En dan hoop ik natuurlijk dat ze winnen. Tegen
is het bij jullie ook zo dat jullie na de carnaval minder spelen? Wat je vaak ziet bij PSV en NAC en zo, of niet?
Heb ik nog niet echt zo gezien. Nee, ik hoop het ook niet.
Dat is jammer voor zondag. 1-0 voor bij rust.
Ja.
Tegen Ajax. Hè?
Ja, dat is jammer.
Die gaan parkeren de bus of die gaan voor het doelsaldo. Maar helaas ging het mis.
Niet om RKC een hoekje te zetten. Maar als je nou kijkt naar de echte clubs. Dan heb je dan de voorkeur.
Bijvoorbeeld we hebben ook Europees voetbal. Dan hoop ik dat alle Nederlandse clubs het goed doen. En heb ik minder een voorkeur.
Okay.
Die zou ik
diplomatieke antwoord zoals de AFM betalen.
Ja. Nee, ik denk, hij werkt in Amsterdam. Misschien heb ik mazzel dat er een Ajax uitkomt. Nee.
Maar terug naar Ahold.
Was
goed, toch?
Ja, was ongelooflijk sterk.
Ja.
Het was echt indrukwekkend, moet ik zeggen. En wat je bij heel veel bedrijven hebt gezien eigenlijk, was dat die heel goed profiteren eigenlijk van de coronaperiode. Die kregen daarna, ging heel veel van die bedrijven vanuit, dat gaat wel, dat is een soort nieuwe basis. En vanaf daar gaat het nog beter.
Ja.
Bijna bij niemand was dat zo, want iedereen kreeg eigenlijk te maken met een terugval. Hè?
Ja.
Bij hun dan, bij bol.com, had je 2% omzetdaling, stond in het bericht in 2022. Wat wel verrassend is, want iedereen ging eigenlijk vanuit online gaat wel door. Maar die andere cijfers, en dan zeker de winstmarge, die was echt spectaculair. Ahold is eigenlijk ook geen Europees bedrijf natuurlijk, want 2/3 van de omzet is Amerika. En dat was eigenlijk weer wederom ijzersterk, want in Europa daalde de winst met 13%. Ja. Dus het was Amerika gedreven. Maar ook de conversie naar vrije kaststroom ongelooflijk sterk. Dus je vraagt je wel een beetje af als je naar kijkt van ja, heel veel beter kan het ook allemaal niet.
Nee, maar dat denk ik bij Ahold eigenlijk al anderhalf, twee jaar.
Ja, maar het is de prestatie die ze leveren, die is echt uitmuntend.
Oké, okay, Ahold. Ja. Bam?
Bam, ja, dat is meer jouw favoriet, hè? Ja, ik ben een paar jaar geleden gestopt met bouwers. Want
Bam had een...
Er is altijd wel wat met een bouwer. Dus Bam, ben ik
maar tegenwoordig, ik weet niet of jullie dat ook zien, Steve, maar wat heel veel bedrijven doen, die maken dan een filmpje. Ook een beetje afhankelijk van het ego van de CFO. En dan maken ze een filmpje op YouTube. Maar dat vinden ze hartstikke goed. En ASML doet het ook. En dan die laat zich interviewen door... niet door Harry Mens, maar door een soortgelijk figuur. Maar bij Bam, dat gaat nu heel erg goed weer bij de bouwers. Die hadden echt mooie cijfers, echt mooie cijfers. En die hadden een filmpje gemaakt. Alleen, die betalen nu voor het eerst weer dividend. En dan hadden ze iemand, die hebben waarschijnlijk hun YouTuber in dienst. Dus die man die vertelde hoe goed het allemaal ging. En die is deze van winst dit en dat met zijn vingertje wijzen. En er kwam een dividend 15 cent. Alleen, dat stond verkeerd geschreven. Dividend met een T. Dus ja, dat is zo jammer.
Hij dacht, jij dividend. Was,
was zo trots als ik weet niet wat. Dat is weer hartstikke mooi. Maar echt goede cijfers. Alleen, wat ik me dan wel afvraag, ik weet niet of jij wat over mag zeggen, maar bij Bam is het natuurlijk, het gaat operationeel best wel goed. Alleen, er is een inval geweest bij Bam International. Worden jullie daarover ingelicht? Of hoe gaat het eigenlijk als zo'n Fiat dat doet? Ja. Of zijn jullie geen partij daarin?
Nou, zoals je al gezegd hebt, op individuele fondsen ga ik niet in. Maar ik kan wel vertellen dat de AFM veel contact heeft met de Fiat en ook met de politie en ook met DNB. Die hebben ook een samenwerkingsverband, dat heet het VEC. En het kan zijn dat als er een inval wordt gedaan, dat de AFM daarbij betrokken is. Het kan ook zijn dat de OM daarbij betrokken is. En een inval doe je vaak op het moment dat je echt een groot vermoeden hebt. Dat er een zaak gaande is en dat jij echt informatie wil vastleggen, wil confisceren die van noodzaak is voor het onderzoek.
Ja.
Het is wel zo dat wij veel zaken ook... als we een idee hebben, doorverwijzen naar het OM. Dus die doet dat dan.
Mm-hmm.
Maar in sommige gevallen kan de AFM ook invallen doen. Ja. En dan ook in combinatie met anderen. Ja.
Okay.
Ja, is daar, want ja, zoals gezegd, ik volg het eigenlijk niet. Maar is er iets over gezegd vandaag? Over dat?
Volgens mij niet. Ik heb het nog niet helemaal doorgelezen. Maar daar zeggen ze... Ja,
dat was alleen operationeel sterk, maar dat Fiat is niks van bekend.
Nee. Gewoon, ja, ik weet niet wat... Ze weten zelf denk ik ook niet goed wat er allemaal gebeurt. Er is een inval gedaan, ze nemen spullen mee. En ja. Bam International was eigenlijk al... dat wordt dichtgegooid.
Ja.
Dus ja, die zijn aan het afbouwen. Die hebben nog een paar opdrachten. Die moeten ze afhandelen. Dan,
goeie woordspeling. Afbouwen.
Ja. Ja, daarom. Dus we zullen het zien vanzelf. Ja. Volpak Albert, wat was dat? Hoe was dat?
Ja, de tanks zitten weer voller.
Ja.
Dat is 90% bezettingsgraad inmiddels. En ja, eigenlijk de hele grote angst die er was toen met de Oekraïne, met die inval, was de gedachte hè, dat een enorme impact zou hebben op de vulratio of de bezettingsgraad van die tanks. En dus er was eigenlijk bij het derde kwartaal vorig jaar werd verwacht van nou, dat kan wel eens naar 82-83% zakken, wat eigenlijk heel laag is, omdat het normaal gesproken zit BAM op ondergrens 84-85%. BAM. Volpak. Ja, nee, sorry. 85 tot 95. Alleen die daling is er niet geweest. En nee, nu zitten ze weer op 90%. Dus dat is eigenlijk sterk. Het is ook allemaal niet zo sexy. Want het zijn heel veel vaste kosten. Ze proberen die portefeuille in een transitiefase. Hè, naar minder olie, minder gas en meer naar duurzaam. Ja. Alleen, dat gaat niet zo heel snel. Voor het komende jaar verwachten ze 3-5% winstgroei. Nou, dat is hartstikke netjes. Aandeel is ook best goedkoop. En op vind ik dan althans op 12-13 keer de winst. Dividendrendement van bijna 5%.
Ja.
Maar ja... Het is ook gebounced, hè, van 20 naar 30. Ja. Dus is ook 50 op die angst van Oekraïne. Dat is er nu helemaal uit. Is weer teruggekomen. Ik heb de positie nog in mijn portefeuille zitten. Degelijk.
Goed. OCI.
Ja. Nou, OCI, dat was natuurlijk onze spits in ons elftal. Ja. Dat was vorig jaar onze redding in het elftal. Want die scoorde echt heel goed.
Zo'n Haaland was dat.
Was eigenlijk in een heel slecht beleggersjaar ging die van 20 naar 40. Dus dat was eigenlijk onze Haaland, zeg maar. Ja, inderdaad. Alleen, we hebben hem toen eind oktober hebben we hem gewisseld. Ja. We dachten van, ja, hij moet toch een beetje rust hebben. Dus hebben we eruit gehaald. En nu blijkt dat het... wat wel grappig is, want we hadden het voor de uitzending er even over. Ze hadden schijnbaar heel veel verdiend. Vorig jaar aan het verkopen ook van CO2-rechten.
Ja.
Want daar houden jullie ook toezicht op.
Ja, dus naast aandelen, obligaties houden wij ook toezicht op de gasmarkt, de TTF-derivatenmarkt is dat.
Ja.
Dus dat is wel vooral voor professionals. En ook die CO2-rechtenmarkt. En die CO2-rechten, dat is eigenlijk een Europees systeem wat als doel heeft om met elkaar eigenlijk de CO2-uitstoot te reduceren, klimaattransitie goed vorm te geven. En wat daar gebeurt is dat bedrijven in het verleden zeker ook rechten gratis kregen.
Ja.
En die rechten die kun je dan gebruiken om in te zetten voor... Hè, elk jaar moet als er uitstoot is, moet je die inleveren.
Ja.
Maar zeker als jij je productieproces steeds beter maakt en steeds duurzamer, hou je rechten over. En die hebben een waarde. Hè. Die waarde is nu al ongeveer rond de 100 per ton uitstoot. En dat zul je denk ik in de komende jaren steeds meer gaan zien. Omdat steeds meer bedrijven zullen onder het EUA ETS-register, hè, dat is het register van CO2-rechten, vallen. En hebben die rechten nodig, dus die moeten die kopen. Ja. Het is ook zo dat er steeds minder gratis rechten, of eigenlijk geen gratis rechten meer worden gegeven. En het is al bekend dat die rechten eigenlijk door de tijd heen steeds schaarser zullen worden. Steeds minder.
Dus die koers gaat oplopen. Tenminste, je zou zeggen dat die koers gaat oplopen.
Wat ik hier dan, maar dat is meer, hè, want dat stond vorig jaar nooit echt voor mijn gevoel heel helder in die persberichten. Want wat ik hier het idee had, want zij hebben productie zowel in het Midden-Oosten als in Amerika en Europa. Maar dat ze eigenlijk Europees gezien hebben ze natuurlijk dan rechten gekregen. Ja. Maar ze hebben hier, omdat die gasprijzen zo extreem waren, hebben ze hier waarschijnlijk niet geproduceerd. Maar dat is een beetje...
Dat zou heel goed kunnen, die rechten over hebben.
Ja, alleen dit is een beetje speculatie, want ik weet het niet precies. Nee. Maar dat is dat je denkt, van nou, dan hebben ze dat hier verkocht. Dan hebben ze eigenlijk meer geproduceerd in die andere regio's. En zo hebben ze vorig jaar, gingen ze in één keer... Ja, die winstgevendheid vorig jaar, dat was gewoon bizar wat daar verdiend werd. Alleen... Ja, dat stond er nu in één keer heel cryptisch in van... Hey, we hadden minder rechten verkocht. Dus dat was wel bijzonder. Dus die cijfers die vielen wel echt tegen. En ik denk ook wel dat als je dat dan doorrekent naar 2023... dat de gemiddelde analist echt wel een procentje of 15 onderuit moet.
Ja, maar de koers is al behoorlijk gedaan natuurlijk. Van 40 naar onder de 30. Dus er zit ook al een deel in geprijsd.
Ja, nee, zeker. En er komt nu veel dividend aan, dat wel.
Ja.
Dus, ik heb geen positie. Het staat ook niet in het elftal. Dus,
chicken.
Zit even op de bank.
Oké, goed. Steven, nog even één vraag hieraan over jou. Want jij weet veel van die emissierechten. Kunnen particulieren daar al in handelen, in beleggen? Of want er zijn ook opties op, begrijp ik?
Ja, dus je hebt de emissierechten zelf. Daarin kan je gewoon
Welke
handelen.
Beurs staan die?
Die kun je ook via brokers kopen. Hè? Want op de beurs moet ik zeggen, daar worden vooral de derivaten verhandeld.
Ja.
En de emissierechten zelf, er zijn tal van brokers. Je zou het ook aan je bank kunnen vragen of ze die hebben. Maar de derivatenmarkt is eigenlijk waar de prijs wordt bepaald. En ook echt de Europese prijs. Die wordt dus in Amsterdam bepaald. Hè? Dus ook voor de luisteraars wel interessant eigenlijk dat de gasprijs van Europa wordt in Amsterdam bepaald. Ja. De aandelenmarkt zit hoofdzakelijk in Amsterdam. En ook de CO2-prijs wordt in Amsterdam bepaald. Allemaal ook onder ons toezicht. Dus wij willen ook echt dat die markten integer zijn, dat die goed werken.
En waarom wordt dat hier bepaald dan?
Ja, dat is een goeie. Na de Brexit waren er toch wat platformen die eigenlijk in de UK zaten, die een nieuw heenkomen zoeken en zochten. En die hebben gekozen voor Nederland, voor de AFM, voor wellicht ook onze technologische goede infrastructuur.
Ja.
En op het moment dat jij dus verschuift als platform naar een land, dan wordt de toezichthouder van het land wordt ook de toezichthouder op die handel op dat platform.
Okay.
Dus vandaar dat wij hier eigenlijk mee in aanraking zijn gekomen. En voor ons is dat ook best een uitdaging. Dat betekent dat je daar ook ineens verstand van moet hebben.
Ja.
Dus dat betekent voor mij als manager ook af en toe nieuwe mensen aantrekken die
wat
weten van emissierechten. Dus dat heb ik ook gedaan.
Ja. Hebben jullie heel veel werk erbij gekregen door de Brexit bij de AFM? Of laten we zeggen specifiek bij jouw tak, bij de capital markets?
Ja, heel veel. Omdat wij dus eigenlijk relatieve speler, eigenlijk de grootste speler zijn geworden binnen de EU. Dus dan heb je zowel het toezicht wat toeneemt, maar ook je internationale rol neemt toe. Hè. Dus alle toezichthouders samen hebben ook een club, die heet ESMA.
Ja.
Daar wordt nu ook meer naar ons gekeken.
Okay.
Dus in het verleden was het vaak het VK die wat zei. Wij konden daar het mee eens zijn of wat dan ook. En nu wordt op sommige punten nieuwe onderwerpen. Bijvoorbeeld onderwerpen als pre-hedging. Hè. Mag je hedgen voordat je mag je iets afdekken voordat je een koers geeft? Ja, wat vindt iedereen daarvan? Dan wordt ook naar de AFM gekeken. Dus je hebt gewoon een grotere rol te spelen. Vanuit ook je plicht, omdat je gewoon
deel... Het gaat in millisecondes, denk ik. Dan natuurlijk, als ik aan jou een prijs geef, dan wil ik hem hier hedgen. Dat is echt millisecondes dat dat...
gebeurt. Is ook zo. En daarom zijn we ook een datagedreven toezichthouder. Omdat eigenlijk de beurshandel voor ongeveer 80% worden door algoritmes gedaan. Ja. Ja. Aandelenhandel. Maar je ziet ook dat het op de obligatiemarkt aan het toenemen is. En dat vergt van ons ook investeren ook in kennis. Hè? Want onze toezichtsaanpak is altijd, je moet het eerst zien. Dan moet je het begrijpen en dan kan je het aanpakken.
Ja.
Nou, nieuwe fenomenen als algoritmische handel, hè, wat inmiddels al op de aandelenmarkt wat langer bestaat, maar op de grondstoffenmarkt ook in opkomst is, die doorgronden wij ook echt door daar gewoon ook dedicated of toegewijde mensen op te zetten en data naar je toe te trekken, hè, dus zien en begrijpen. En dan ga je er wat van vinden en dan, dan ga je als toezichthouder kijken wat je kan doen.
Over die internationale samenwerking, hè? Want er wordt natuurlijk de afgelopen jaren hebben we veel te maken gehad met de Bitcoin en de cryptowereld. Wat veel mensen verbaasd heeft, denk ik, en dat zal je ook wel eerder gehoord hebben, dat de aandelenmarkt, zoals wij die kennen, op de huismarkt, is heel goed gereguleerd. Hè?
Ja, alles
ligt eigenlijk wel vast, heel veel toezicht. En daar lijkt alles te mogen eigenlijk. Hoe zit dat? Spelen jullie daar een rol in of gaan jullie daar een rol in spelen of juist niet?
Ja, dat is een interessante vraag. En ik kan ook best voorstellen dat beleggers denken van ja, de AFM is toch van het toezicht, dus waarom doet hij niks op de cryptomarkt? Nou, dat komt omdat die cryptomarkt nog niet onder toezicht staat en dat de regelgeving in de maak is om vanaf 2024 in te gaan.
Ja.
Dat is de zogenaamde MiCAR-regelgeving.
Waar begint dat proces dan? Is dat bij de
politiek?
De politiek in de EU?
EU, ja.
Okay.
De politiek in de EU, waar Nederland dus ook aan tafel zit, die hebben met elkaar bedacht, hey, er moet hier regelgeving komen. Ja.
En de Amerikanen bijvoorbeeld, doen die niet mee? Of hebben die hun eigen...
Die hebben hun eigen regelgeving. Die zijn eigenlijk al een stukje verder ook met ingrijpen in die markt. En ook de regelgeving is wat verder. Maar Europa is wel heel gedegen bezig om die regelgeving op te zetten. En die komt dus een heel groot deel richting de regelgeving van de aandeelmarkt toe. Maar niet helemaal. Dus voor ons is het ook als toezichthouder, zeker voor mijn team vanaf 2024, kijken van krijgen we data, ja of nee?
Ja.
Want als wij geen data hebben, kunnen we dus niet al die algoritmes programmeren. En moeten we echt op basis van meldingen iets gaan vinden. Dus wij zijn ook sterk voorstander als dit goed wordt gereguleerd. Doe het dan eigenlijk zoals in de aandelenmarkt. En geef ons data, laat ons toezicht houden. Laat ook de market abuse regulation, hè, dus de regelgeving ter bestrijding van marktmisbruik die voor aandelen geldt, past die ook zoveel mogelijk toe. Nou, er is een heel circuit geweest en daar zijn sommige dingen wel conform wat wij zouden doen doorgegaan. Andere nog niet. En het is ook nog niet af. Dus de komende jaren zal hier nog aan gewerkt worden, geschreven worden. Wat er ook vaak gebeurt is dat als een regelgeving er is, dat het eigenlijk ook nog wordt uitgelegd via, dat noemen ze Q&A's. Dus dan...
Dat marktparticipanten kunnen zeggen wat ze ervan vinden.
Vragen stellen en die worden dan beantwoord. Ja, dus dan, het gaat allemaal steeds duidelijker worden. Maar dat is het grote verschil nu tussen aandelen en crypto. Wel goed gereguleerd met een AFM die de scheidsrechter is.
Ja.
Dat is de aandelenmarkt. Crypto nog niet. En daar vindt dus van alles plaats waar wij eigenlijk in de aandelenmarkt op zouden ingrijpen.
Ja, oké. Okay.
Wel de uiteindelijke rekening, hè, van alle toezichten van de AFM. Uiteindelijk, want hoe zit dat nou? Want wie uiteindelijk betaalt de belegger toch de AFM?
Uiteindelijk is het zo dat wij betaald worden doordat wij eigenlijk kijken, joh, wat hebben wij in een jaar aan geld nodig? En dat wordt omgeslagen naar onder toezicht staande instellingen. Dus dat zijn uitgevende instellingen, dat zijn banken, dat zijn verzekeraars, dat zijn financiële dienstverleners, dat zijn platformen. Dus ook die platformen uit Brexit, die moeten nu ook betalen aan ons. Hè?
Ja.
Dus, en hoe meer platformen, hoe meer je eigenlijk ook kunt spreiden. Want wij willen natuurlijk die kosten zo laag mogelijk houden uiteindelijk voor de belegger. En het is dus aan die partij die ik net noemde, in hoeverre zij dat weer doorberekenen aan de belegger.
Ja.
Dus in die zin,
Het is een soort verdeelsleutel tussen hoe groot partijen zijn. En daar komt dan een verdeelsleutel
naar
het totale bonnetje. En dat wordt dan procentueel gezien verdeeld.
Ja. Precies. Maar dat is ook wel waarom ik en ook mijn team het bed uitkomen. Voor de belegger. Omdat we ook indirect betaald worden door de belegger. Ja. En aan de andere kant, je weet zelf, het voetbalspel kan niet zonder een scheidsrechter. Dus je kunt zeggen kosten, je kunt ook zeggen investering.
Ja. Ja.
Okay. Dat schoot me net te binnen. En ik dacht in één keer, want dat is voor mezelf, ik had er zelf nooit heel vaak mee te maken. Maar je hebt nu bij brokers, en particulieren hebben daar mee te maken, dat je dus voor beurs en na beurs kunt handelen.
Mm-hmm.
En ik had een keer met mijn dikke vinger op verkeerde knopje gedrukt, want ik zag iets staan en ik denk in één keer om 8:30, hey, ik heb aandelen.
Mm-hmm.
Ik denk, wat is dit nou? En ja, dat is dus een, nou ja, zeg maar een eigen, ja, zeg maar andere platform. Waar ja, dan ja. Dus bij de broker, en daar gaan geen namen noemen. Maar het is niet helemaal transparant.
Het eindigt op Iro.
Je tikt een aandeel in en je ziet er dan twee staan. En nou, dan moet je even, ja, mijn fout, hè? Want ik moet gewoon EAM, ja, ja. Hè? Dus mijn fout. Maar het soms staat wel eens het verkeerde ding bovenaan. Mm-hmm. Maar dat voor- en nabeurs handelen, dat is toch een beetje van, ja, je hebt een spread. Dan kun je een bus doorheen rijden, zeg maar. Wat vind je daarover? Wat vindt de AFM daarvan?
Nou, ik zou allereerst kijken van, de vraag terugleggen, wat vind je er zelf van? Want als de spreads zo wijd zijn, dan zou ik zeggen, joh, waarom zou je dan op die momenten handelen en waarom zou je dat niet op de beursdag doen, want dan is er meer liquiditeit, ja. Je hebt betere prijzen.
Ja, mijn intentie was ook om op opening te kopen.
Okay.
Alleen, was alleen, je moet wel best wel opletten. Ja. Want er staat niet een red flag bij van, hey, let op, dit is wat anders. Nee. Dus dat was bij mij de oorzaak.
Nee, dus wat de AFM hierin zal doen is ten eerste zeggen wat ik net zei, hè, let zelf op.
Ja.
Ten tweede, ook aan brokers aangeven, joh, wees transparant, wees duidelijk, zet die red flags desnoods neer.
Ja.
Om aan je particulieren duidelijk te maken dat het bijvoorbeeld buiten beurstijden gehandeld kan worden onder welke voorwaarden dan ook. Hè. En dat is dan dat doet niet mijn team, maar een ander team die zet dan.
Voor mijn gevoel wordt daar juist, ja, dat is meer gevoel, hè. Dat kan ik niet bewijzen, maar dat daar relatief veel wordt verdiend, zeg maar, buiten die handelsuren.
Dat weet ik niet.
Ik weet niet of er veel gehandeld wordt voor of na, dat dat wel meevalt. Maar ja, je kunt af en toe wel wat doen. Hè. Er wordt in ieder geval een markt gemaakt. En wat je wel ziet met cijfers bijvoorbeeld, dat een bedrijf, ja, denk, nou, die gaat lager openen.
Ja.
En dan staat dat in dit geval op TradeGate, dan staat bijvoorbeeld 2% lager. Dan kan je daar nog handelen als je dat wil.
Ja.
Want je weet natuurlijk nooit wat want het is niet de echte markt. Er zitten niet de volumes.
Ja. Dus, dat is meer,
Wat wel goed is om te weten is dat uiteindelijk eigenlijk alle transacties bij ons ook via reporting binnenkomen.
Ja.
Dus dat grote misstanden en zo, die kunnen wij ook zien in de transacties.
Ja.
Want wat je hebt natuurlijk is als een bedrijf, die komt met cijfers.
Ja.
Dat kun je op positief interpreteren. Of je kunt zeggen, nou, ik pak de negatieve hoek. Mm-hmm. Hè, dat is alleen dan zie je natuurlijk, hè, dat zul je ook begrijpen, dan zie je de grootste spread.
Ja.
Want die broker die wil ook het risico niet nemen om verkeerd te zitten. Dus die zegt, nou ja, je kunt kopen op een tientje en even gesacheerd, je kunt verkopen op 11. Hè, ja. Of, dus het is een beetje, of net andersom bedoel ik. Maar dus dat is een beetje, dan juist als er echt iets is, ja, dan heb je die mega spreads.
Ja. Ja, ik zou zeggen, denk goed na wat je doet.
Ja, nee, je moet ook
gewaarschuwd worden. Jongens, ik zou bijna vergeten. We hebben het ook altijd elke week over de verbazing van de weken. Waar Albert zich over waren en onze gast. Dus aan jou de vraag eerst, Steve. Wat heeft jou verbaasd deze week?
Ja, wat mij verbaasd heeft, is dat. Wat me opviel eigenlijk, is dat de gasprijs zo laag staat. En de gasprijs staat op het laagste niveau van de afgelopen anderhalf jaar.
Mm-hmm.
Dus een hele oorlog is daar tussendoor gekomen.
Ja.
Maar de prijs staat alweer lager dan voor die oorlog. En die gasprijs, dan kun je zeggen, joh, wat is het belang voor aandelenbeleggers? Maar ik ben monetair econoom, afgestudeerd in Tilburg.
Mm-hmm.
Dus ik vind het altijd interessant om na te denken, wat gebeurt er nu in de doorwerking met die gasprijs? En de gasprijs is heel belangrijk voor, waar jij het in het begin over had, de inflatie. De inflatie en de verwachtingen daarvan zijn heel belangrijk voor de ECB, voor het rentebesluit, voor de rentevorming. En die rentevorming is natuurlijk enorm belangrijk voor de kaststroom, verdiscontering van de aandelenmarkt. Dus ik denk dat wat er gebeurt met de gasprijs via inflatieverwachtingen, via rentes, eigenlijk een van de belangrijke dingen is ook voor beleggers om op te letten. Naast dat het voor je eigen afrekening is.
Heel duidelijk. Dus
kun je de bondjas thuis uit doen? Kun je de bondjas thuis uit doen?
het is al een zachte winter. Dus het is de winter van Likmefestje. Maar het is wel heel fijn natuurlijk dat die gasprijs, want dat werkt door. We zien het nog niet echt in de echte inflatie zijn, maar dan moet je vooral. Ik denk de komende maand, denk later dit jaar in de zomer. In augustus was de piek, hè, dat die rond de 350 staan.
Absoluut.
Nou, als die 80% lager staat in augustus, dan moet het toch wel ergens in de inflatie doorkomen.
Ja.
Je bent monetair econoom. Heb je daar wat aan bij de AFM nu? Is dat,
Ik denk het wel, want dan kan je vanuit je brede blik op het algemene stelsel. Ik heb ook bij de Nederlandse Bank trouwens gewerkt.
Okay.
En bij zal ik het rijtje even langs gaan? Ik ben dus in Tilburg heb ik gestudeerd. Toen ben ik naar het ministerie van Financiën gegaan. Heb ik me bezig gehouden met Europees beleid. Ben ik nog met minister Zalm in de tijd meegeweest om het stabiliteits- en groeipact te bevechten. Toen was Frankrijk en Duitsland zaten net over de 3%. En dat vonden we verschrikkelijk als Nederland nu.
Nou ja, ja nu maakt het niet meer uit.
5, 6, 7. Ook dat moet wel weer gecorrigeerd worden, denk ik. Toen ben ik binnen het ministerie van Financiën, na een jaar of drie dacht ik, ja, beleid maken is leuk, maar ik wil ook met mijn voeten in de modder staan. Toen ben ik overgestapt naar het stukje van Financiën, dat heet het agentschap. En die geven staatsobligaties
uit. Okay.
Dus daar heb ik echt met veel plezier zo'n 10 jaar gewerkt in de dealing room. En hebben we staatsobligaties uitgegeven.
Hoe gaat dat in zijn werk precies, zo'n obligatie uitgeven? Bellen jullie bank of zo? Of hoe werkt dat?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Je hebt een groepje banken. Dat zijn de zogenaamde primary dealers. Die worden geselecteerd. Ja. Die hebben rechten en plichten. Dus die kunnen in een veiling, dus in een primaire veiling, wanneer die obligaties gemaakt worden, kunnen die inschrijven. Dat gebeurt vaak heel elektronisch. Dus de Nederlandse staat zet een prijs in het scherm.
Mm-hmm.
En diegene die dat een mooie prijs vindt van de primary dealers, die kan erop drukken en die zegt, joh, ik wil 100 miljoen voor die prijs.
Ja.
100 miljoen voor die prijs. Uiteindelijk moet je vaak 2 of 3 miljard in één veiling ophalen. En gek genoeg kan het soms in 2 minuten gebeurd zijn. Dus die veilingen gaan heel snel, omdat iedereen weet ongeveer wat de prijs moet zijn.
Ja.
Staat ook.
Er staan ook bestaande leningen uit, dus dan kun je naar kijken.
Precies, precies. Ja. Dus dat gebeurt.
Er een dipje tussen.
Ja, precies. Dus dat, nou, dat weet ik niet. Maar dat gebeurt op die manier. En,
ik zou mezelf af te vragen. Want de afgelopen jaren was de rente natuurlijk nul. Dan kon je eigenlijk heel makkelijk heel veel obligaties uitgeven van 0%. Maar dat is eigenlijk niet gedaan. Of tenminste niet extreme mate. Wat vind je daarvan?
Nou, ik snap het wel. Want uiteindelijk lijkt het heel aantrekkelijk om nu heel veel uit te geven op die lage rente. En dat valt ook best wel een verhaal voor te maken. Aan de andere kant, als je nu heel veel leent, komt er een moment in de toekomst dat je het allemaal weer moet herfinancieren.
Ja.
Je weet niet wat dan de rente is. Je weet ook niet of op dat moment er genoeg beleggers zijn die ook weer geld aan de Nederlandse staat willen geven.
Ja.
Dus dat is een heel. Dat is eigenlijk mijn oude werk.
Ja.
Er is een heel afgebakend risicokader.
Dat doen we de volgende uitzending. Maar het is wel leuk om te. Want het is wel. We hebben allemaal mee te maken, natuurlijk.
Ik dacht gelijk al aan ons laatste item van die vermogensrendementsheffing. Dat ik mij er zo aan irriteer. Dat je dus als je een staatslening koopt. Hè, wat eigenlijk ook een soort deposito garantiestelsel is. Dat wordt gezien als beleggen. En als je bij een bank je geld stalt. Dat is deposito garantiestelsel tot een ton. Dat de een die wordt dan belast met 6%. En die ander die wordt belast. Nou ja, op dit moment voel mij met een half.
Mm-hmm.
Dus dan is die staatslening wordt extreem benadeeld ten opzichte van een bankrekening. Ja, dat is meer mijn ding. Maar,
Nee, ik had jullie analyse gezien. Ik vind dat een hele interessante analyse.
Want ik bedoel, je kan als een belegger een staatsobligatie koopt, dan krijg je gewoon 2,5%, minstens op jaarbasis, met een jaartje.
Tot januari hadden we er één. En dan denk je, dat is als je je geld maar leent aan. Leent dan zelf bij de bank neerzet als spaargeld. En dan krijg je, ING die spant de kroon met zijn kwartje op dit moment nog. En de rest gaat dan naar een half binnenkort. Ja, Nederlandse straal 2,5%. Dan denk je, dan zou het voor heel veel beleggers of spaarders dat heel interessant zijn.
Okay. En je hebt ook landen zoals Italië, die hebben ook specifieke veilingen voor particulieren. Hè? Dus daar kunnen particulieren direct deelnemen. Dus dat zijn modellen waar ook Nederland aan zou kunnen denken.
De Italiaanse staatsobligaties zitten over het algemeen bij de eigen bevolking.
Ja.
Voor mij heeft Japan dat ook, geloof ik. Daarom val ze ook nooit om. Dat valt echt me goed om. Maar goed, Albert, wat heeft jou verbaasd deze week?
Dat was eigenlijk het tweetje van... dat is wel een beetje politiek gevoelig, van Jesse Klaver vanochtend.
Wat heeft hij nou weer gezegd?
Nou, dit is nu het verkiezingsthema, lijkt het wel, dat je gaat storen aan winsten die bedrijven maken. Dus hij had een tweetje gestuurd van Shell, Unilever, Ahold, excessieve winsten. En dan was de tweet van, we betalen niet voor de inflatie, maar voor de CEO en de aandeelhouder. Dat was dan de tekst. Hè? Dus dat is nu een beetje natuurlijk een itempje. En hij had een kommaatje vergeten bij Ahold, want hij had getweet 25 miljard winst. Dat is 2,5. Een klein kommaatje, dat kan gebeuren. Alleen maar waar wij dan zo verbaasd denk ik van, de winst van Ahold in Europa is 13% gedaald. Dus die cijfers waren heel goed vanwege Amerika.
Ja.
En dan denk ik van, als je dan, Shell en Unilever.
Engels.
Is Engels. Ja,
en dan
kunnen we zeggen van, wie is de oorzaak dat ze nu in Engeland zitten? Nou, laten we dat even in de midden houden. Wie dat mede heeft gecreëerd met elkaar. En dan denk ik van, je kunt beter, soms kun je als je iets niet weet beter je mond houden.
Zou je dat tegen Jesse willen zeggen?
Ja, dat heb ik in een tweetje gereplied. Ik moet zeggen dat ik zei van, tip, als je ergens niet iets van weet, kun je beter misschien niks zeggen.
Okay.
Ja. Maar dat heeft me wel weer verbaasd. Alleen dat is nu wel, in de politiek is dat echt een ding. Hè, die
ja, er komen verkiezingen aan, hè, dus je moet nu maar, je achterban activeren.
Dan win je natuurlijk de massa, win je met zo'n soort teksten. Ja. We moeten dat bedrijfsleven die winsten bakken. Dat is een populair.
Duidelijk. Ja. Steven, nog even een aantal dingetjes die ik bij jou wil vragen. De kwestie van de influencers. Finfluencers bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook een fenomeen wat opgekomen is de afgelopen 2-3 jaar. Mensen die op Bitcoin of die op YouTube dingen roepen vertellen en laten zien wat ze doen. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, eigenlijk, hè, ook de aandeelhouder.nl natuurlijk. Jullie maken
wij staan daar boven, kom op.
Nee, maar jullie maken ook een podcast. En wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, ik hoorde het mijn collega of Albert ook doen, is dat je altijd aangeeft op het moment dat jij ergens heel positief over bent, van heb je zelf een belang of niet in dat fonds? Of dat vindt de AFM eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar we hebben wel met die finfluencers, wat toch ook een nieuwe groep is, die vaak niet zo financieel onderlegd zijn als jullie, die op YouTube bijvoorbeeld vertellen, vooral ook een crypto, koop deze crypto en dan word je rijk, terwijl ze zelf geen financiële achtergrond hebben. Dan geldt daar ook weer van, ten eerste denk zelf na. Wie zegt het? Heeft hij de stand van? Denk dus zelf goed na. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat finfluencers, zeker als ze heel groot worden, dat die zich ook zelf beseffen hoe belangrijk ze zijn en hoeveel invloed ze kunnen hebben. En dan zit ons toezicht vooral op, maak het transparant. Dus maak transparant als jij bijvoorbeeld provisie krijgt, of als jij iets krijgt namens een bepaalde firma om iets aan te prijzen. Ja. Maak transparant wat je positie is. Maar verder is het zo dat wij ook echt een Finfluencers event hebben georganiseerd, ongeveer 1 jaar geleden. Omdat wij die groep eigenlijk wel naar ons toe willen halen om ook te informeren en ook educatie te geven. Ja. In plaats van dat je gelijk met de botte bel gaat handhaven. Hè? Ja. Dus daar zitten we nog niet.
Oké, dus je gaat ze eigenlijk een beetje bijspijkeren.
Dat hebben we gedaan. Opleiden. En dan we verwachten steeds meer van zo'n groep. Hè? Dus op het moment dat, dat partijen echt uit de band vliegen, dan is de AFM natuurlijk ook wel van de handhaven.
Ja. Het is een beetje dat, kijk, niet dat wij hier de wijsheid in pacht hebben, maar je ziet heel veel, nou zeg maar, zonder opleiding of nou beperkt, in ieder geval niet in het vakgebied gewerkt en niet echt opleiding. En er wordt dan maar van alles geschreeuwd en gedaan. En ik ben soms wel eens jaloers op is als ik zie hoe vervolgens die mensen dan weten te bereiken met voor een camera gaan zitten, een paar lijntjes trekken en dan de ene na de andere crypto voorbij laten toveren. Dat laat ik zo zeggen, kijk. Het is een vrije wereld, alleen het is wel dat je denkt van, dat is ook door alle YouTube, Instagram, TikTok, is het ook mogelijk en dat bereik te creëren.
Daar wordt ook veel naar gekeken.
Ja, er wordt veel naar gekeken, alleen je kunt het niet, je denkt alleen van, het zou toch mooi zijn als dat soms ook wat beter onderbouwd is, laat ik het zo formuleren.
Ja, nou kan ik het alleen maar mee eens zijn. Okay. Ja.
Nog even een paar aandeeltjes, Albert. Ik moet trouwens even zeggen voor de mensen thuis, aanstaande woensdagavond, want we hebben al een paar keer verteld, OCI uit ons elftal, Aperam hebben we erin gezet de afgelopen keer. Albert en ik hebben een aandelen elftal, er staan 11 aandelen in en die gaan we elke 3 maanden een beetje bijsturen, bijspijkeren, een paar wissels. Aanstaande woensdag is het weer zover. Hè? Steven, we zijn de coaches. Mm-hmm.
Jij bent onze VAR.
Ajax coach. Mm-hmm. En die laten we gewoon zitten. Niet zoals bij Ajax nu zelf, maar Albert en ik doen dat.
Nico vergelijkt zichzelf graag met Anne Slot.
Okay. Ja, nu wel weer. Zolang we bovenaan staan is het geen probleem. Maar dan gaan we wat aandelen erin en eruit halen met onderbouwing erbij. Er is een aantal aandelen waar we het vandaag ook op hebben. Die Ahold komt daar bijvoorbeeld in voor. Daar gaan we dan woensdag uitgebreider over spreken. Mensen die dat willen bekijken. Dat kan. We zetten een link onder deze video. En dat kun je op YouTube zien. En dan kun je vanzelf inschakelen woensdag. Kost helemaal niks. Albert, SIF. Gaan we het ook over hebben. Want SIF zit in ons elftal.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk een aandeel wat ik... Het zit in ons elftal. En dat is wel een bijzonder verhaal. Want ze wilden een hele grote uitbreiding doen. En dat nieuws zou eerst halverwege vorig jaar bekend worden. Over hoe ze dat zouden financieren. Toen hadden ze de deadline verschoven naar eind vorig jaar. En die hebben ze ook niet gehaald. Dus toen heb ik ze gebeld. Ik zeg van, in het kader van communicatie. De deadline was 31 januari. Er is niks, dus wat nu? En geen reactie verder. Dus toen had ik in mijn probeleggenportefeuille mijn aandelen ook verkocht. Bij het elftal doen we 1 keer in het kwartaal een update, dus daar staat hij nu nog in. Alleen deze week kwam in 1 keer, eigenlijk als een beetje konijn uit de hoed, kwam in 1 keer een financiering aangekondigd. Alleen dat week zo extreem ver af van wat er vorig jaar was gecommuniceerd. Dat
veel meer geld hebben ze nodig, hè?
Ja, het was eerst 120 miljoen. Toen zeiden ze door inflatie en hogere kosten kan het 50% hoger uitkomen. Nou, dan zit je, nou, laten we zeggen, 180 miljoen. En nu kwam er in één keer bericht dat het 300 en wat was het?
73 of zo.
Echt een enorm bedrag. Dubbel van wat eigenlijk geïndiceerd was.
Het komt half Rotterdam op.
Dat was verbaasdwekkend. En ze zeiden toen, vorig jaar was in alle communicatie het ook zo dat ze verwachten dat de EBITDA daarmee zou kunnen verdubbelen. Nou, dan ga je van 50 naar 100. Maar nu kwamen er in één keer cijfers naar voren dat de EBITDA in 2026 of 2026 naar 160 zou gaan. Dus de EBITDA gaat keer 3, de investering is keer 2. Ja, dat is dan gefinancierd door Invest NL, ja. Door klanten met vooruitbetalingen, door leases aan te gaan. Dus een hele kerstboom. Is er opgetuigd om dat geld bij elkaar te krijgen. Dus ik zit daar wel met dit wijk ver af. En ze gaan dat dan volgens mij 17 maart doen ze een Capital Markets Day. En dan gaan ze het uitleggen. Koersen reageert positief. Alleen, ik heb er eerlijk gezegd niet echt een gevoel bij. Want het is zo anders dan waar je op rekende. Dat ik kan er eigenlijk. Het is wel, je denkt van iedereen wil windmolens op zee. Dus dat het logisch is
die
dat
markt
het rondkomt.
Die lijkt als een
maar, ware. Maar het is ja, je zit ernaar te kijken. Ik denk van, want ik zag 's ochtends dat ik denk, hoeveel geld? Ja. In het kader van communicatie was het wel een opvallende, laat ik zo zeggen.
Ja, ik heb het wel bij elkaar in ieder geval. Nou, we gaan daar woensdagavond iets uitgebreider op in. En dan zullen we ook kijken wat er met de positie van Siv in het elftal gebeurt.
Ja,
nou, of die een stukje naar voren moet.
Denk dat de indicatie
of dat die misschien wel naar de kant gehaald
moet worden. Ik denk dat de indicatie wel duidelijk is.
Zullen we zien. Alphen?
Ja, dat is meer jouw ding.
Wat zo raar. Ik weet niet of... jullie daar ook naar kijken, maar dat aandeel, wat was dat woensdagochtend, hè?
Ja.
Wij waren op pad, we waren bij ABN AMRO in Rotterdam bij dat getennis. maar die koers die opent 7-8% hoger en staat echt in een, ik denk in 5 minuten tijd, staat die 8% lager.
Hij stond voor mij de 96 en
78 zoiets en nu het herstelt nu weer wat, maar dan begint, ik weet niet of jullie, luisteren jullie ook naar analistencalls, naar conference calls van bedrijven?
Soms, niet altijd. Maar we kijken wel naar de koersen. En wij, al is het niet real time, dan is het altijd achteraf. Dan zal het uit een algoritme komen.
Ja, okay.
Dus
dit ging echt hard. Ik denk dan altijd van sommige bedrijven heb je dan, ik noem geen naam, maar een bedrijf als Jussie Takeaway bijvoorbeeld. Dat hou je altijd je hart vast als die koppenschool begint.
Ja, maar hierbij was het raar dat de initiële reactie heel positief was.
Ja.
En als je dan bij wijze van spreken een halve koffie ging drinken, dan denk je...
Min 8%, wat is hier dan? Maar goed, het was op zich geen rare cijfers. Ja, viel ook niet mee. Iedereen heeft erover margedruk. Maar dit is ook zo'n bedrijf wat in de markt zit. Hè. Ze verkopen laadpalen. Nou, die laadpalenomzet, ze hebben zeg maar 3 pijlers. En die laadpalen is nu even groot als het hele bedrijf afgelopen jaar. Dus ze zijn hard gegroeid. 76% qua omzet, 150% qua winst. Ze gaat onwijs hard. Alleen wat je ziet in zo'n markt, als er meer concurrentie bij komt, dat die prijzen van die dingen gaan natuurlijk omlaag. Er komt wat meer concurrentie, komt margedruk. En daar zijn analisten dan een beetje bang voor dat de winst per aandeel gaat uiteindelijk, of de winst per verkocht product gaat drukken.
Ik weet nog dat toen het ooit naar de beurs ging, toen wilde niemand die dingen
hebben. Nee, een tientje.
En toen waren er wat analisten die zeiden van... hoe moeilijk kan het zijn om even een paar dingen in elkaar te schroeven... Ja, dan heb je een laadpaal.
Misschien is dat ook nog, steeds zo. Alleen die markt, ik las...
Van de 10 naar 100, is misschien wel het beste beurs van de aandeel van de Nederlandse beurs geweest.
Ik weet niet, heb je al een elektrische auto of niet?
Nog niet.
Niet?
Elektrisch fiets.
Nee, want ik doe het met mijn eigen spierkracht.
Oké, dat doen heel veel. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld... nu zijn in Europa, zeggen ze 5 miljoen elektrische auto's... en dat worden er 130 miljoen. In 2035.
In Nederland was het toch verboden vanaf 2000?
Markt aan te komen.
In Nederland is het verboden vanaf...
In Europa.
Was dat Europa? 2035, toch?
EU heeft wetgeving aangenomen dat vanaf 2035 geen auto's meer met een verbrandingsmotor mogen worden verkocht. Dus dat moet nog allemaal worden bekrachtigd door de Europese Raad, geloof ik. Door de regeringsleiders. Maar dat ligt wel op tafel. Dus wat dat betreft, vooral van de outlook was ook goed. Dus was eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. Alleen er is wel één analist die is behoorlijk pessimistisch van Jefferies. En ik denk dat iedere keer als zijn rapportje uitkomt, dat dan even weer mensen weer wat zenuwachtig worden. Maar goed, Alphen was dat.
Ja.
Wat hebben we nog meer? NN Groep, heb je daar naar gekeken? NN? Nationaal Nederlanden?
Nou, nee, niet echt heel goed. Okay. Solvabiliteit, dat is waar iedereen naar kijkt. Ja. Omdat iedereen hoopt natuurlijk over dat daar aandelen ingekocht kunnen worden.
Ja.
Wel leuk trouwens, want ik weet niet als je dat weet, maar er was toen op een gegeven moment die activistische aandeelhouder.
Elliot?
Elliot, die had toen zo'n website gemaakt over de
NN. Oh ja.
Ik weet niet, heb je, ja, dat, maar dat was toen van, ja, dat was van NN moet veel meer doen voor de aandeelhouder. En had zijn hele presentatie in PowerPoint, 30 slides over hoeveel geld ze wel niet konden uitkeren. Ja, wat vind je van zoiets?
Dat kan iemand altijd doen natuurlijk. Ja. Ja, als belegger kun je daar naar kijken. Kun je kijken, ben ik het mee eens of niet? Ja. Of wat dan ook. Het is gewoon een manier, denk ik, om je mening te uiten.
Ja, het is eigenlijk wat je in Amerika ziet heel vaker.
Ja, met dat Hindenburg bijvoorbeeld. Hè? Dat ja, is
je,
wel
in Amerika ziet heel vaak met die hedge funds die short gaan. Die dan zo'n rapport doen van, dit gaat helemaal kapot. En je moet je vanaf blijven. Alleen in Nederland hebben we dat eigenlijk, zien we dat nooit. Alleen bij NN was dat toen best wel. Ja, ik kan me eerlijk zeggen ook niet een ander voorbeeld noemen waar dat zo uitgebreid was. Alleen nu is al die beleggers zijn eigenlijk wel weer teleurgesteld. Want iedereen, zeker dan die Elliot, die willen eigenlijk dat daar veel meer en agressiever eigenlijk wordt omgegaan met de balans. Maar dat doen ze niet. Dus ze zeggen pas boven de 200 miljoen of 200% solvabiliteit. Dan is er ruimte om meer te doen dan die 250 miljoen aandelen inkoop. Ja, even cru gezegd, het kabbelt gewoon een beetje voort.
Ja, niet echt een trigger om er nu in te stappen.
Nee.
Even voor jou, Steven, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik zei net dat Hindenburg, ik weet niet of je dat meegegeven hebt, maar dat is zeg maar een hedge fund in Amerika. Die hebben een rapport geschreven over Adani. En
ze zitten eerst short en dan komt het rapport.
Maar die bouwen eerst positie op.
Ja.
En dan maken ze dat bekend. En dan hebben ze de eerste klap natuurlijk al binnen. Want op het moment dat het bekend wordt of het nou waar is of niet, gaat die koers 20% omlaag. Is dat in Nederland mogelijk? Mag dat? Of liggen die regels hier anders in Europa?
Ja, dat zijn goede vragen. Dus ook belangrijk denk ik om uit te leggen. Kijk, bij shortselling in Europa is het zo dat je dat niet naked mag doen. Dat betekent, je mag niet shortsellen wat je niet hebt of gaat hebben. Dus wat je mag doen, is dat jij afspreekt, en vaak doen professionals dit ook, dat je afspreekt met bijvoorbeeld een pensioenfonds. Ik leen van jou een pakketje aandelen voor een x tijd. Ik ga short. Daar letten we op, maar waar ons toezicht zich vooral op richt, is die transparantie. Dus op het moment dat een partij een grote shortpositie neemt, groter dan 0,1% van het aandelenkapitaal, wordt het bij ons gemeld. Mm-hmm. Is het zelfs groter dan 0,5, zetten wij direct ook op de website.
Ja.
Dus transparantie maakt dat je in ieder geval in Europa niet een hele grote positie onopgemerkt kan opbouwen, omdat dat naar buiten komt.
Ja.
En daarnaast gaat het dus om wat ik zei. Zorg dat je, als je short gaat, dat jij die stukken, dat je kunt laten zien dat je die kunt leveren na een x-aantal dagen.
Ja. Waarom is die grens eigenlijk van 0,5%? Waarom wordt niet gewoon 0,1. Alles op internet gezet? Of dat het openbaar wordt gemaakt?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het gewoon een afspraak is in Europa. Je moet ergens die grens leggen. Ja. Er is wel in COVID-tijd besloten om die grens te verlagen waarop partijen het bij ons moeten aangeven. Dat was tijdelijk en dat is permanent geworden. Omdat wij hebben gezegd, joh, het helpt ons in onze market civilians. Als wij zien dat een partij enorm short gaat, nog niet tot die 0,5, maar daartussenin, kunnen wij kijken van, hey, is hier wat aan de hand?
Ja.
En moet bijvoorbeeld de uitgevende instelling met een persbericht komen dat er wat aan de hand is. Dus het geeft ons tooling, het geeft overzicht voor alle Europese toezichthouders over wat er gebeurt in de markt. En als het 0,5 overschrijdt, gaat het direct naar buiten op de website. Dus ik denk dat een systeem is wat kan. En de AFM is ook niet tegen shortsellingen. Laat ook even duidelijk zijn. Omdat wij denken dat de markt de ene kant, maar ook de andere kant op moet kunnen werken. En dat op het moment dat een uitgevende instelling de zaken niet op orde heeft. En dat is met een goed doorvrocht rapport onderzocht. Ja. En je gaat short, dan moet dat kunnen.
Ja, en dat is wel grappig, want heel veel retailbeleggers die zeggen short moet verboden worden, et cetera. Alleen het zorgt juist voor een veel efficiëntere markt. Ja. Dus het is eigenlijk heel belangrijk voor mij, voor het functioneren van de markt, dat het kan. Ja. Alleen dat wordt wel vaak anders gezien inderdaad.
Wat mensen ook wel vaak vergeten is als zij een put-optie kopen, dat ze op short gaan.
Precies,
dat degene die ze hun die put-optie verkoopt, dat natuurlijk moet hedgen. Dus die moet dan de aandeel of de onderliggende index short gaan. Maar dat is eigenlijk exact hetzelfde. We zijn bijna aan het einde van de show, jongen. We zijn nog vergeten. Farming, dat is een heel verhaal. Ik denk dat we dat gewoon dit weekend in het magazine uitleggen. Albert, er was nog een nieuwtje van Ebusco. Wat was daar aan de hand?
Het was een soort pre-warning, want de officiële cijfers moeten nog komen. Ja, warning is misschien een beetje een groot woord. Alleen ze gaan wat minder bussen afleveren dan dat ze hadden gezegd dat ze zouden gaan afleveren ze hebben minder afgeleverd in 2022 dan dat ze zelf hadden aangegeven. Omdat bij hun zit er een moment tussen het herkennen van de omzet. Want zij hebben twee soorten bussen. De 3.0 maken ze zelf in Deurne. Maar de 2.2 die moet uit China komen. Ja. Maar dan is het op het moment dat die op de boot zit. Wanneer je omzet precies mag herkennen. Dus die omzet valt in januari in plaats van vorig jaar. Dus dat was één. En de tweede is wel dat ze zeiden dat ze extra kosten hebben moeten maken. Omdat ze onderdelen die normaal gesproken voor die 3.0 met de boot komen. Dat ze die hebben laten invliegen. Omdat die supply chain nog steeds niet helemaal 100% soepel werkt. Alleen, in mijn ogen is het een beetje van, je gelooft dit verhaal op de lange termijn, want het staat nog in de kinderschoenen. Want uiteindelijk heeft het bedrijf als lange termijn doelstellingen dat ze 3000 elektrische bussen willen produceren. Nou, we hebben het nu volgens mij over iets van 220. Dus willen in de komende 4-5 jaar keer 10. Dus ja. Je kunt het verhaal geloven dat ze dat uiteindelijk daar helemaal gaan komen. En met dan de bijbehorende margeontwikkeling die voor ze voorspiegelen. Gewoon een heel hard groeiend bedrijf met groeistuipen.
Oké, prima. Steve, we gunnen jou het laatste woord. Dat is AFM. Hè. Je hebt hier de beleggers die kijken, zeg maar. Wat zou je, geen advies of een stichtelijk woord, maar is jouw... Wat zou je nog willen zeggen tegen beleggers? Want de AFM, die krijgt best wel kritiek af en toe. Dat zegt van, de AFM doet niks of ziet niks of ik hoor niks van ze. Maar jullie zijn natuurlijk heel actief. Alleen je kan niet altijd naar buiten treden over dingen.
Wat ik zou zeggen is, kijk op de website van de AFM en abonneer je ook op de nieuwsbrief van de AFM. Want dan kun je ook aanklikken dat je kapitaalmarktonderwerpen wil hebben. En we hebben 4 keer per jaar ook een AFM Market Watch. Ja. Waarin wij bijvoorbeeld short selling uitleggen en hoe we daarmee omgaan. Daarin leggen we ook uit wat vinden we van Finfluencers. We pakken altijd een interessant onderwerp. En er komt er, als het goed is, binnen 1 of 2 weken komt weer een nieuwe MarketWatch.
Dat zou ik zeggen.
Je kan ook gewoon downloaden van onze website. Dus
zet het linkje er wel even onder.
Ja, dus dat kun je gewoon downloaden. En wat ik verder wil zeggen, wat ook leuk is om te weten, is dat de AFM ook binnenkort naar alle provincies, naar heel veel mbo's gaat, om daar ook les te geven over wat is nou het verschil tussen aan de ene kant beleggen, en aandelen. En aan de andere kant speculeren in crypto's. En waar zitten die verschillen? En omdat wij denken, de jeugd heeft de toekomst. Mm-hmm. Dus als wij mbo'ers heel goed uitleggen waar je op moet letten. En dat je ook vooral zelf moet nadenken. Bijvoorbeeld zal daar ook een van de lessen zijn. Mm-hmm. Dat je bij een finfluencer moet kijken van, heeft hij er verstand van of niet? Maar ook gewoon de klassieke lessen van het beleggen, die gaan we daar doorgeven. Het is ook leuk omdat wij feedback krijgen van de mbo'ers. Hè, waar we ook weer als toezichthouder mee wat kunnen doen. En zelf vind ik wel interessant om te zeggen dat ik in de week van het geld, dat is in de laatste week van maart, ga ik ook op de school van mijn dochters ga ik lesgeven over geld. En dat is zowel aan de allerkleinste, dan ga je het hebben over wat is geld überhaupt.
Vind je dochter ervan?
Die vinden het vooral heel leuk dat haar papa komt uitleggen. Maar ze weten al heel, heel goed wat een bankpas is. En je geeft ze nog les over cashgeld. Nou, de vraag is of zij, als ze 18 zijn, nog cashgeld hebben.
Als je een briefje van 5 ziet, wat is dit?
Maar ook dat wordt echt gestimuleerd ook door de AFM. Omdat wij denken, hoe beter financieel opgeleid eigenlijk Nederland is, hoe beter dat ook is voor de integriteit van de markten. En voor het feit dat het spel, waar wij dan de scheidsrechter in zijn, goed kan lopen.
Ja, is educatie, is dat een pijler bij jullie waar jullie echt aandacht aan willen besteden?
Preventie en educatie is echt een pijler van de AFM die wij ook steeds verder willen uitbouwen.
Ja. Financiële huishoudkunde, dat had mijn oude collega het al.
Huishoudkunde had je ook, hè? Financiële huishoudkunde,
Ja, maar je vraag is aan iemand van 16, 17 of 18 uiteindelijk van, hoe denk je dat een hypotheek werkt? Ja. Dan komen ze niet aan denken.
Nee,
maar het is gewoon heel belangrijk. Dit moet je allemaal later gaan uitzoeken. Maar niemand heeft een idee hoe dat eigenlijk werkt.
Precies. Dus je moet mij wat doen aan educatie, Albert.
Ja, ga jij uitleggen hoe een hypotheek werkt?
Dat weet ik zelf niet eens.
Je huurt.
Hypotheek is lastig. Want een hypotheek is precies net omgekeerd. Je geeft hypotheek, je neemt geen hypotheek. Ja. Dat weten veel mensen niet. Maar goed, dat is iets voor een later onderwerp. Steve, heel erg leuk dat je er was. Ik denk dat we binnenkort een keer weer... We hebben echt veel over te praten met jou. Ik heb nog wel meer dingen hier. Maar het uur is voorbij. Albert, we zien jou woensdagavond weer. Woensdagavond, 8:00, dames en heren, zijn we hier weer met ons aandelen elftal met nieuwe wissels. Ja. En we hebben een sponsor ook. We hebben een echte sponsor.
Ga eens even zoeken naar een aandeel van RKC.
Een shirt sponsor. Van de?
Je moet de RKC'er opstellen.
Ja. Ja. Heeft RKC als iemand in het Nederlands zelf nog al of niet?
Nou, dat weet ik zo niet. Maar je hebt wel de grote trainers Erik ten Hag, Peter Bos.
Ten Hag?
Heeft komen die allemaal van RKC af. Okay. Dus Giovanni van Bronckhorst heeft er gespeeld.
Ja, ja, ja. Wel, het is al een sympathieke club altijd, RKC, toch?
Ja. Nou ja, het is altijd heel weinig, heel weinig budget en blijven er altijd in.
Ja, ja, ze hebben het wel goed gedaan. Ook met Fred Grim is toch een tijdje coach geweest. Ja, ja.
Staan die zelfs plek 6 of zo, toch? Of 7, ja? 6, 7?
Nee, nee, rond 8, 9. Ze proberen Europa in te gaan.
Ja. Ja. Oh nee, Sparta was 6.
Ja. RKC Europa, en dat moet niet gekker worden. Nou, dat is wel fantastisch, maar het moet naar de Efteling. Dat zou mooi zijn. Goed, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende week.